Ja, hallo, goedemorgen. Dit is Mavis Alicia met de Info Live. Met de programmering tegen jeugdzorg. We gaan even met het promolied beginnen van Opkomst voor het Kind van Mr. Mennis. Ik wil vandaag eens even iemand bellen of spreken die graag zijn verhaal zou willen vertellen. Of dat die live met me komt of dat we in ieder geval dat er gebeld kan worden. En even verteld kan worden van wat jouw ervaring is met de jeugdzorg binnen Nederland. Zodat ook andere mensen kunnen weten van hey, dit is wat er gebeurt. Dit is hoe het eraan toe gaat. En wij moeten dit gewoon gaan stoppen. Het telefoonnummer om te bellen is 020-737-1619. En dan kan je inbellen en je verhaal vertellen. Laten we eerst even met Opkomst voor het Kind van Mr. Mennis.
Dit is voor de kinderbescherming. Waar is mijn kinderbescherming? Als de jeugdzorg doet alsof ik erg vind. Dat mijn baby eindigt als een zwerfkind. Zwerf van gezin naar gezin. Hier is waar de ellende begint. En er komt geen einde aan. Hoeveel onschuldigen hebben ze al pijn gedaan? Ze uit huis geplaatst, de plek waar ze zich veilig voelen. Maar het kan de jeugdzorg maar weinig boeien. Mama hysterisch, dit was een papa boeien. Je moet het kind tussen vreemdelingen opgroeien. Jeugdzorg, wat wil je nou dat hij leert? Het kind is voor zijn leven getraumatiseerd. En dat doet zeer, zoveel littekens. De pijn in mijn hart hoor ik het kind smeken. Ik wil dat je ook echt voor de jeugd zorg. Niet alleen pijn, maar ook voor veel zorg. Maar jullie gaan zo ver dat het niet meer leuk wordt. Zo wreed, het lijkt wel kinderhaat. Hoeveel tieners beëindigen in de internaat? En inderdaad, ze hadden een gezinsvoogd. Waar is je geweten wanneer je een gezin sloopt? Geen hoop, die breekt de moeders hart. Waarom zou je komen tussen kind en moederband? Iemand met een goed verstand zal ze niet laten boeten, man. Red ik met een bloedend hart, wil jij dit toch voelen dan? Kon ik ze redden, had ik het wel gedaan. Karma komt terug bij jou voor elke kraan. Enige baan waarbij het kind schuilt. Blok in mijn keel, want het kind huilt.
Ja, dat was de Opkomst voor het Kind van Mr. Mennis. Ik wil toch nog eventjes teruggaan naar het informatiebeheer van de Belastingdienst toeslagenaffaire. Want als ik ook kijk naar de Jeugdzorg Nederland site... daar hebben ze het dan over handreiking voor betere informatiebeveiliging jeugdzorg. Nou, we weten al dat de informatiebeheer Belastingdienst, want ik ben al sinds ik weet niet hoe lang. Momentje hoor. Ik ben al wekenlang, of althans jarenlang bezig om openheid van zaken te kunnen krijgen van de Belastingdienst. Ik krijg geen openheid van zaken. Politie weigert mij informatie te geven. Jeugdbescherming regio Amsterdam weigert mij informatie te geven. En ze doen net alsof ze dit niet hoeven te geven. Of dat ze een legitieme reden hebben om dat te doen. Nou, bij de Belastingdienst, als je kijkt naar de informatiebeheer van de Belastingdienst. In de vorige voortgangsrapportage heb ik u geïnformeerd over een plan van aanpak om onderzoek te doen naar specifieke gevallen waarin stukken vermeend zijn kwijtgeraakt. Naar aanleiding van dit plan van aanpak heeft het crisisbureau toeslagen DOC direct gevraagd dit onafhankelijk onderzoek op zich te nemen. In de eerste fase van dit onderzoek, dus de bureaustudie, zijn reeds uitgevoerde onderzoeken omtrent de informatiehuishouding en dossiervorming binnen de Belastingdiensttoeslagen grondig bekeken. De bevindingen hiervan zijn als volgt. Ten eerste worden sommige op papier aangeleverde bewijsstukken niet gedigitaliseerd. Ten tweede is de informatiehuishouding binnen de Belastingdiensttoeslagen verdeeld over verschillende opslagsystemen. En dit kan mogelijk leiden tot onvolledige dossiers en voortijdige vernietiging of onvindbaarheid ervan. De basis van deze bevindingen is een vervolgonderzoek ontworpen waarbij 25 casussen met verloren dossierstukken nader worden onderzocht. En dit onderzoek wordt momenteel voorbereid en zal zo spoedig mogelijk van start gaan. De inspectie, overheidsinformatie en erfgoed, IONE, en DOC Direct zijn geïnformeerd in verband met het onderzoek naar verdwenen stukken. Nou, dan gaan ze er een heleboel over schrijven en doen en weet ik wat allemaal. Ik heb vorig jaar had ik eindelijk eens een keer geschreven naar het AVG. Het AVG die moet er eigenlijk voor waken dat onze privacy niet geschonden worden en onze informaties niet over en weer gestuurd worden. Dus ja, dat kan dus niet. Dus wij, kijk, als je dan gaat kijken naar wat Jeugdzorg Nederland nu zegt. Handreiking voor betere informatiebeveiliging jeugdzorg. Als jullie al weten dat de toeslagenaffaire, dat er totaal geen openheid van zaken is. Ik heb tot de dag van vandaag heb ik nog geen dossier gezien. Heb ik nog niet gezien hoe zij erbij komen dat ik een schuld had van 80.000 euro. Nou, dat weten ze niet. Ze kunnen me nog niks sturen. De zaakbehandelaar die zegt continu van ja, je krijgt het, je krijgt het, je krijgt het. Nou, ik heb nog niks gezien. En eigenlijk ben ik daar eigenlijk een beetje boos over. Omdat ik gewoon zoiets heb van, hoe weten jullie dan wat mijn schade is? Jullie weten niet eens of ik überhaupt een huis heb. Jullie weten niet wat mijn huidige situatie is. Alles wordt maar afgeschoven van, oh ja, maar dat gedeelte, dat hoort bij de IND. Nee, dat gedeelte hoort bij de jeugdbescherming. Daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Maar goed, laten we het even over de informatiebeveiliging hebben. Want dat is niet helemaal onbelangrijk. Handreiking voor betere informatiebeveiliging jeugdzorg. Dit is het nieuws van 12 januari op de site van jeugdzorgnederland.nl. Goede informatiebeveiliging is van groot belang voor de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg. Deze handvaten helpen de sector de juiste stappen te zetten. Aldus Robert van Sommeren, directeur ICT-IV bij Jeugdzorg Nederland. Over de handreiking digitale weerbaarheid jeugdzorg op weg naar de veiligere IT. De handreiking is opgesteld door Deloitte in opdracht van het ministerie van VWS. En kwam mede tot stand met inbreng van Jeugdzorg Nederland. IT-managers binnen de jeugdzorg staan vaak voor uitdagingen waar het beveiliging van hun systemen betreft. In de handreiking staan aandachtspunten, tips en handvaten waarmee jeugdzorgorganisaties en andere geïnteresseerden hun cyberweerbaarheid kunnen vergroten. Jeugdzorg Nederland weerhaalt leden met de steun van het ministerie van VWS ontzorgen en adviseren als het gaat om het verbeteren van awareness. Het organiseren van red teaming, het implementeren van de NEN 7510 en het laten monitoren van netwerken en infrastructuur. Deze en andere onderwerpen op het gebied van informatiebeveiliging staan voor dit jaar op de agenda om verder vorm te geven. Nou, dat geeft alleen maar aan dat ze dus in het verleden helemaal niks hebben gedaan aan de informatiebeheer van de jeugdzorg. Want als ik om informatie vraag, die krijg ik gewoon weg niet. Als ik het vraag langs de wet op bestuur, krijg ik het ook niet.
Als ik erheen ga om het te vragen, wordt de politie gebeld en dan wordt er gelogen dat ik de orde verstoor, dat ik de medewerkers heb bedrogen of heb bedreigd. Het zijn allemaal dingen die gewoon echt goed aangeven dat deze mensen gewoon vrij spel hebben met onze informatie. Dat wordt over en weer wordt dat gedeeld. Want hoe kwam de toeslagenaffaire te weten dat alle mensen die een dubbele nationaliteit hebben, die ze eigenlijk wilden beschadigen, nou, dat hebben ze gewoon doodleuk gefilterd. Oké, deze zijn allemaal mensen met de dubbele nationaliteit. Laten we die eens even goed naaien. Nou, en dat is dan ook gebeurd. Dat gebeurt exact hetzelfde bij de jeugdinstelling. Want als je kijkt naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zijn alle immigranten overgerepresenteerd. En meestal hebben deze immigranten een dubbele nationaliteit. En ook al heb je die dubbele nationaliteit niet, ook al weet je niet of je hem hebt, zoals Nederlandse dames die getrouwd zijn of een kind hebben met een Surinamer, een Marokkaan, een Turk, maakt niet uit. De kinderen hebben allemaal de dubbele nationaliteit, omdat ze dus buitenlandse afkomst hebben. En die gegevens werden dus massaal gedeeld. Dus een heleboel mensen zeggen van, ja, maar ik ben Nederlander, ik ben Nederlander. Ja, maar jij bent met iemand die dus geen Nederlander is, of die de voorouders geen Nederlanders zijn geweest. Dus dan word je daarop uitgefilterd. Plus ze hebben de gegevens van GBP hebben ze omgedraaid naar BRP. Nou, als je kijkt op de site van Jeugdzorg Nederland, dan kom je dus een hele document tegen. Dat heet de handreiking, informatiebeveiliging, jeugdinstellingen, aanbevelingen voor veiligere IT in de jeugdzorg. Nou, als dat al gezegd wordt, dan weet je al dat het dus niet veilig is. Ik hoef het hele rapport niet eens te lezen, want ik weet al dat ze dus die informatie met Jan en alleman delen, een heuse marktwerking erop nahouden. Nou heb ik de AVG brieven gestuurd. En ik heb hun dus laten weten hoe er met mijn informatie omgegaan is. Daarvan hebben ze gezegd van, nou, daar kunnen wij niks mee, daar gaan we niks mee doen. En einde oefening. Ik word gisteren gebeld door het AVG, omdat er een site is, of althans, er is een formulier wat je in moet vullen bij de autoriteiten persoonsgegeven. Daar heb ik dus mijn zaken bij aangegeven. En daar hoort dus ook de toeslagenaffaire bij. En dat heb ik gewoon in kausaal verband genomen. Want alles heeft daarmee te maken. Vanaf het moment dat jij als toeslagenaffaire slachtoffer bent aangemerkt, dan krijgt de gemeente dat te zien. Dus je uitkering wordt abrupt gestopt. Je kinderen, er wordt een heksenjacht geopend op je kinderen. Maatschappelijk werkers komen lopen je huis plat. Al dit soort dingen gebeuren. IND, op het moment dat jouw paspoort dus gestolen wordt, dan is het bij hun gaande alle alarmbellen aan. Omdat je al te boek staat als fraudeur. Dus dan heb je geen recht meer op de Nederlandse nationaliteit. Dus ik neem alles gewoon in kausaal verband en zeg gewoon van, jongens, dit kan niet. En dat heb ik dus ook gisteren aangegeven. Ik zeg, ja, ik heb die formulier ingevuld. Jullie hebben daarvan een brief geantwoord van, wij kunnen niks doen en dit is niet iets voor ons en bla 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 bla. Maar nu dat het betreft de belastingtoeslagenaffaire, hebben jullie me wel gebeld om tegen mij te zeggen van, nou, we hebben u ingebracht onder de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dus u krijgt een zaakbehandelaar bij de autoriteiten gegevenszaken. En dan kunt u, zeg maar, uw grieven laten weten. Nou, ik ga in ieder geval mijn deel doen en dat heb ik al gedaan. Ik heb hen alle informatie gegeven van hoe er bij mij gehandeld is met de informatie. Nou, dat betekent dat je nationaliteit afgepakt wordt, je naam wordt afgepakt, je wordt dakloos gemaakt, je kinderen worden gekidnapt met behulp van leugens. Want ja, je staat toch al zwak, je hebt geen poot om op te staan, je staat te boek als fraudeur. Dus we gaan erop los en we gaan haar gewoon het leven zo zuur maken. En einde van de rit geven we de 30.000 zwijggeld. En voor de rest, als je denkt nog meer als dat schade te opgelopen te hebben, ja, neem dan nog even contact op met de groep die daarvoor bestemd is om jou te helpen. Nou, en tegen alle ouders die zeg maar niet in de toeslagenaffaire zitten, die daar wellicht niks mee te maken hebben gehad. Het is natuurlijk wel zo dat de informatie, als die open toegankelijk was geweest voor de toeslagenaffaire, wat denk je dat het voor de jeugdzorg is geweest? Dan is het toch hetzelfde? Die kunnen er toch ook bij? Het is exact hetzelfde gegevens die er gedeeld worden. Want het zijn de gegevens die vanaf de gemeente komen en die dus afgegeven worden aan al deze organisaties. Want het zijn gewoon zogenaamde non-profit, maar ze doen alles gewoon voor de subsidie, winsten en gelden van jouw energie. Nou, dus vandaar dat ik ook heb gezegd tegen mensen, doe aangifte. Vanaf vorig jaar ben ik tegen mensen aan het zeggen, doe aangifte. Ook al moet je het schriftelijk doen. Ik heb het schriftelijk gedaan sinds 2018. Ik heb nooit meer wat gehoord. Want politie, als ik naar de politiebureau ga om aangifte te doen tegen bepaalde mensen uit de jeugdzorgapparatus, omtrent de misstanden en strafbare feiten die gepleegd worden, en je wordt gewoon weggestuurd bij de politie, omdat ze natuurlijk ook hun eigen hachie willen redden, omdat ze zelf hun jurisdictie doorkruisen om zeg maar jou in een strafbaar licht te zetten en jou doen denken dat jij iets verkeerds aan het doen bent, terwijl de politie zich helemaal niet mag bemoeien met jeugdzorgzaken. Maar goed, dus doe aangifte, schrijf je getuigenisverklaring. Het is een deposition attestation. Ik heb de link van de voorbeeld van die van mij erbij gezet. Zet alle artikelen die geschonden worden. Ik zal later in datzelfde folder van gedeelde folder die ik gezet heb op mijn Facebookpagina, zal ik ook nog eens even andere documenten erin doen. Omdat ik alles in causaal verband heb genomen, ben ik er ook van uitgegaan om een internationale wetten die zij schenden daarbij te doen. Want Nederland is gewoon mede-ondertekenaar van de verdragen voor mensenrechten. En aangezien wij met z'n allen mensen zijn, moet je er ook aanspraak aan op maken. En niet gewoon ervan uitgaan, want zij gaan ervan uit, omdat jij niks zegt, wie zwijgt, dat jij ermee toestemt. En vandaar dat ik zeg, aangifte doen, ook al moet je het schriftelijk doen. Nou, ik ben al zover dat ik heb gezegd dat ik de artikel 12 procedure ga starten, want ik heb nog nooit aangifte kunnen doen tegen de jeugdzorgmedewerkers die mij nu jaren verwijderd houden van mijn kinderen. De schade die mij en mijn gezin aangedaan wordt is gewoon dusdanig gigantisch groot dat ik echt alles in causaal verband, want ik pik dit gewoon niet meer. En het lef hebben om tegen mij te zeggen dat zij afspraken met mij hebben gemaakt, terwijl ik al jaren alles publiceer op het internet, om aan te tonen hoe deze mensen mij willen dwingen om afspraken met hen te maken. En ik weiger dat. Want ik ga niet met jullie afspraken maken om vervolgens, want afspraken, dan doe je mondelinge afspraken. Dan heb je dus een contract. Want dan kom je onderling afspraken. Ga je afspraken maken. En dat komt dan in een mondelinge contract te staan. Nou, en ik ga dat dus niet doen. En ik heb dat jaren heb ik dit volgehouden, dat ik absoluut geen informatie, of althans geen afspraken maak, nog met Veilig Thuis, nog met politie, nog met gezins- en jeugdbescherming uit Alkmaar, nog met jeugdbescherming regio Amsterdam, nog met de Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar, nog voor de Raad voor de Kinderbescherming Haarlem, nog met de Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam. Ik maak met niemand afspraken. Dus laat dat wel heel even duidelijk zijn. Ik heb genoeg bewijsmateriaal om aan te tonen, en ook al haalt Facebook dat weg, ik heb tienduizenden backups liggen waarbij ik aan kan tonen dat ik ten alle tijde heb aangegeven geen afspraken met deze mensen te willen doen. En jeugdbescherming regio Amsterdam pleegt valsheid in geschriften, schakelt politie in, liegt tegen de politie en verdraait mijn woorden om vervolgens mij in een strafrechtelijke proces te doen belanden. Nou, dat gaan we dus niet pikken. Nou, dat ging dan over de informatiebeveiliging... over de informatiebeheer in Belastingdienst. Nou, de informatiebeheer bij jeugdzorg, dat is helemaal een zootje. Naar mijn idee is dat nog erger dan wat er bij de Belastingdienst gebeurt. Want je moet het zo zien... Alle organisaties waar jouw kinderen mee te maken hebben... school, spraakinstituten, psychologische instituten... open instituten, gesloten instituten... een pastoor die zich uitgeeft als pastoor... maar eigenlijk de grootste crimineel is... die zich voordoet als pastoor... die dan aan publiek gaat lopen zeggen van... ja, mevrouw heeft een dossier, ze is een oude bekende van jeugdzorg... Gewoon laster, smaad, karaktermoord, van alles gewoon. Informatie gewoon naar buiten gooien. Nou, dat vind ik dus schandalig. Want de jeugdbescherming geeft mij geen informatie... maar geeft wel informatie aan zo'n pastoor. Wat er van waar is, weet ik niet, want ik weet niet wat erin staat. Maar vervolgens geeft hij dan door aan andere mensen, aan publiek... wat mijn dossier zogenaamd inhoudt. Nou, en dat is toch echt spijtig. En dat kan je gewoon niet maken als zijnde jeugdzorgmedewerker... want het getuigt niet van professionaliteit. Dus ik wil dat in ieder geval heel erg duidelijk maken... dat mensen gewoon ook weten... van dat dit gewoon niet kan. Je kunt het niet maken om mensen hun gegevens op deze manier te verspreiden... naar alle organisaties die zeg maar belangenverstrengelingen hebben... want zelfs die rechters hebben belangenverstrengeling. En ik pleit er gewoon voor dat als jullie attestatie en jullie getuigenis doorsturen... naar al deze... Hoe zeg je dat? Het zijn organisaties, dus de inspecties. Naar alle inspecties. Inspecties voor gezondheidszorg en jeugd. De inspectie, de Belastingdienst FIOD. Want dat is ook gewoon een inspectie. Want zij handelen met onze kinderen. De inspectie voor Ministerie van Veiligheid en Justitie. Inspectie voor Zorg. Nou, al die dingen. Als je daar naar gaat kijken. Dan moet je gewoon concluderen. Dat zij dus gewoon fraude aan het plegen zijn. En jouw gegevens. Rondbazuinen of vrij uit weggeven aan anderen. Nou, en dat kan niet. Dus daar moeten we echt eens eventjes iets tegen gaan doen. En dat doe je alleen maar door jouw getuigenisverklaring kenbaar te maken. Want dan weet men wat er in Nederland gebeurt... en dan kunnen ze er ook op handelen. Zolang wij dat niet doen... dan gaat dit door blijven gaan. En dan denken zij ten alle tijde dat wij niet weten... wat er hier in Nederland gebeurt. Nou, we komen zo even terug. Laten we even verder gaan met Koffie Lockdown.
Last time see up on FaceTime, chatting up the place, boating on my relationship. Me, I go put you on lockdown. I put your body on lockdown. You got me on lock now. You got my passion on lock. Oh, if you love me, you should let me. You should let me. You should let me know. And if you don't know, better feel let me. Better feel let me. I better you let me go. Pulling up, pulling up, pulling up. Nobody deal. We go hopefully. Say you're hoping your love and not just no tally. Make my heart full of some love you totally. Do my own thing, I'm in a trouble, nobody. watching out for the patio. And they did the nearby them, them are watching now. Swing on me, no miss like Pacquiao. What you feeling for hot coffee, yo? Watching out, watching out. All you want talk about the matrimony. Yeah, anything you want, coffee got the money. Yeah, me give you my heart, make you take it from me.
Ja, dat was Coffee Lockdown. Ja, Cornelia, de telefoonnummer om mij te bellen is 020-737-1619. Daar kan je je verhaal doen en vertellen aan anderen wat jij zo al meegemaakt hebt. Zodat mensen ook weten van, hé, hey, Mavis is niet de enige die dit meemaakt. Ik ken mensen die al meer dan 30 jaar in deze situatie zitten. En ik moet er niet aan denken. Maar ja, dat is nu eenmaal wat er gebeurt. We gaan even een telefoontje opnemen. Razo Amsterdam met Mavis. Hallo, u bent... Hi, u bent... Oké, als je klaar bent, moet je me maar even waarschuwen. Oké, nou, dan ben je nu... Hoor je mij?
Dan even, anders zit jouw programma in telefoongesprek.
Ja. Hoor je mij nu?
Ja, ik hoor je prima.
Oké, perfect. Nou, ik weet dat jij toevallig... maar ik wil dat je eigenlijk begint met een klein beetje te vertellen... hoe het bij jou is gestart. Het liefst zo kort mogelijk, omdat ik weet dat jij jaren in deze situatie zit...
Klopt.
Dus hoe is het begonnen?
Nou, inderdaad, om het kort te maken. Dat, nou ja, het begon dus al in het dorp waar wij woonden en woonden. Want inmiddels zijn wij verhuisd. Ook weggejaagd eigenlijk, op de vlucht geslagen. Want we waren gewoon verklikt door het dorp, zeg maar. Ze hebben ons gewoon uitgespeeld. Op een hele vuile, smerige, leugenachtige manier... Het is gewoon omdat je kop er niet aanstaat. En ja, dan ben je een beetje anders. En ja, dan moeten we je niet. En echt zo'n robotdorp die heel kritisch naar je kijkt. Nou ja, dat is in ieder geval heel kort gezegd. Nou, op de school hebben ze dat dus uitgespeeld. En hebben ze bij de directeur over ons smerige verhalen lopen verteld. Vies is bij ons in huis. En ja, dat ze zorgen hebben, de kinderen onverzorgd zouden zijn, nou, allemaal leugens. Wat ze, nou ja, goed, elke dag schone kleren, ze werden gewassen en bla bla bla. Dus ze gingen met ontbijt naar school en altijd netjes op tijd op school. En, maar evengoed deugt het niet van geen kant. En hebben ze mij om de tuin geleid en mij proberen tegen mijn man op te zetten. Nou, en uiteindelijk, zoals het toen heette, is er een AMK-melding gedaan door de directeur van de school. En nou, op school werd kwaad tot erger, want die andere ouders wilden niet dat onze kinderen met die van hun speelden. Dus onze kinderen, het hele gezin van ons leed er erg onder.
Ja.
En nou ja, zo werd van kwaad tot erger en is het een eigen leven gaan leiden. En,
dus eigenlijk nou, wat je zegt is dat er door een buren of mensen uit de buurt... er allerlei beweringen gemaakt. En daarmee zijn ze dan aan de haal gegaan. De school is ermee verder gegaan. En vervolgens is er een melding gedaan en dan komt jeugdzorg in het spel.
Juist,
wat doet jeugdzorg dan? Wat hebben ze, zijn ze bij jullie gaan handelen? Zijn ze bij jullie geweest om met jullie te praten, om te kijken of is er waarheidsvinding gedaan? Wat er verplicht is? Hoe zijn ze te werk gegaan bij jullie?
Nou ja, goed, toen dan gaat het, start er een onderzoek als die AMK is gedaan. En nou ja, de kinderen werden al apart genomen in de gang op die school. En werden ze al tegen ons uitgespeeld dat wij niet goed voor ze zorgden. Er was gewoon, Dirk was nog een jochie van nog geen 5. Nou, dan zegt de juf, mama, papa, mama zorgen niet voor jullie. En opa was net overleden. En nou, toen bracht papa hem naar bed 's avonds en kwam hij beneemd een verhaal. Nou, ik sloeg achterover. Dan denk je, wat is dit nu? Dan ga je toch niet tegen een kind van bijna 5 zeggen, je ouders zorgen niet voor je. Hoe kan je een kind erger beschadigen dan zo? Maar dat mag dan allemaal. Maar dat moesten wij eens doen. Want dat mag dan niet. Nou, en zo met die treiterijen is het dus verder gegaan. En nou, toen kwam dat AMK-onderzoek. En na afloop van tijd gaat het naar de raad. En die dient dat in bij de rechtbank. Wordt er een OTS uitgesproken op de bij de rechtbank. Dat was 2012, augustus was dat. Nou, nog geen maand later werden ze uit huis geplaatst, wat een heleboel escaleerde. En ja, die spanningen werken zich ook uit in het gezin. Want ja, ze probeerden ook mij en mijn man uit elkaar te drijven.
En hoe deden ze dat dan? Hoe uitzicht dat dan? Want ja, ik weet dat er heel veel mensen zijn die als ze hun partners hebben, dat ze dus tegen elkaar uitgespeeld worden. Klopt. Van ja, je vrouw hebt dat gezegd en je man hebt dat gezegd. Terwijl dat absoluut niet waar hoeft te zijn. Kijk, in mijn geval heeft een politieagent heeft gezegd in de eerste instantie toen ik dus die klachtafhandeling deed, ja, je moeder heeft gezegd. Vervolgens heeft hij dat veranderd in de klachtafhandeling. Nee, dat heeft een mevrouw van de kerk gezegd. Een Wilma Pitana heeft dat gezegd.
Ja, ja. Nou. Ja, maar zo werken ze. Ze werken bij iedereen hetzelfde. En nou is het natuurlijk zo. Mijn man, ik zat er anders in als mijn man. Ja. Ik was te goed van vertrouwen. Mijn man had alles gewoon door. Het hele spel vanaf dag 1 had hij gewoon door. Ja. En ik was even wat naïever. Zoals het in het algemeen zo is. Dat een vrouw het minder snel door hebt. Meer volgzaam is.
Nee, en wij vrouwen zijn even eigenlijk wat emotioneler betrokken.
Ja, ook. Ja. Ook. Maar ook, ik werd ook gepusht. En je bent een goede moeder. En bla bla bla. Het lag hem aan Arie. En noem maar op. En, nou, zo allemaal van dat soort dingen. Een hele opeenvolging. Dat je ook getreiterd wordt door andere ouders. Dat ze je bijvoorbeeld geen ruimte geven op schoolplein. En bijvoorbeeld een kind, Chantal, met een, dat is onze dochter dus, Chantal, met een ander kindje op een wip. En dan gaat dat ander kindje vanaf en laat ze Chantal zo klappen. En daar wordt niks van gezegd. Dat is allemaal maar normaal.
Ja.
En wij waren gewoon het rare volkje, zeg maar.
Dus eigenlijk zeg je... Eigenlijk zeg je dat ze dus bij jou komen, ze beschuldigen jou van alles. Maar op het moment dat jouw kind dan in hun onder toezicht en uit huis geplaatst wordt en mishandeld wordt, dan is het allemaal niet erg en dan kan je ook niks meer, want politie weigert aangifte te doen. Hoe heb jij dat ervaren?
Ze nemen ze niet aan. Ze nemen gewoon de aangifte niet aan. De klachten niet. De klachten, dan word je weer gewoon met je rug tegen de muur uitgewerkt. Maar fijn, dat weet je zelf wel.
Ja.
Ze werken gewoon alles uit. En dat je eigenlijk gewoon, je wordt eigenlijk letterlijk lam gelegd.
Ja.
Dat je gewoon, je wordt moe van. En het heeft geen nut voor je gevoel. Zodat je eigenlijk, ze leggen je lam, letterlijk.
Ja. En hoe zit het met represailles? Want bijvoorbeeld bij mij, dan zeggen ze tegen mij van, omdat jij alles op het internet openbaar zet. De privacy van de kinderen worden geschonden. Hallo, het zijn mijn kinderen. Dus hoezo heb jij het recht om tegen mij te zeggen wat ik met mijn eigendommen moet doen? En ja, de een zal zeggen van ja, die vrouw is helemaal me schokken dat ze de kinderen eigendommen noemt. Ik weet waarom ik ze eigendommen noem. Omdat
dat is hoe je erover denkt.
Nee, het is maar niet goed, hoe ik erover denk. Zo staat het ook.
Nee, maar dat mensen dat zeggen, bedoel ik.
Ja,
dat ze zeggen van dat je dat. Nee, maar ik bedoel, zo doen ze dat. En als je het niet op Facebook zet, dan zoeken ze wel wat anders. Want ze vinden altijd wel iets.
Juist.
Dus niet links om dan rechts. Ze zoeken gewoon.
Wat hebben ze voor je, bij jou als reden opgegeven dat jij niet meer bij jouw kinderen mag? Of dat je minder bij ze mag? Wat hebben ze voor reden opgegeven?
Nou, ten eerste worden de kinderen al opgestookt. Dat ze, de kinderen zouden ons niet meer willen zien. Als ze mij eens in de zoveel tijd zien, vinden ze meer dan genoeg. Zegt de pleegmoeder dan. Terwijl dat jaren terug, eens in de 4 weken, vonden de kinderen net mooi. Mm-hmm. Dat zeggen hun dan. En de kinderen zouden hun vader al helemaal niet meer willen zien. En ja, ze willen niet meer terug naar huis. En, maar goed, ze stoken de kinderen op en tegen ons uitspelen.
Ja.
Zodat ze ons gewoon gaan haten, zeg maar, een hekel aan ons hebben. En dat, nou, eerst is Arjan de beurt, want die accepteert niet alles. En dan word je ook het hardste afgestraft, lijkt wel. Terwijl dat je wel in je recht staat, hoor. Laat ik dit er wel bij, even bij zeggen. Want je hebt gewoon... ja, ze doen je onrecht aan. Dus logisch dat je
het
dan
in
lichte lijst...
Dit is gewoon een pure marteling. Ja. En het is kindermishandeling. Klopt. Kijk, op het moment dat ouders verwijderd worden gehouden... Want zo is het nooit bedoeld, hè? Maar het
nee,
is net...
het is van nature niet...
Kijk, vorige week had ik het over de wetten en regels die ze zeg maar verzonnen hebben voor draagmoederschap, voor ouders die zeg maar bij geboorte al hun kinderen afgepakt worden.
Ja, dat gebeurt
al die
ook.
Regels die hanteren ze nu bij de jeugdzorg. Want dat, ik lees het natuurlijk niet zomaar voor. Nou, wat krijg je dan? Dat ouders gewoon niet meer weten wat wel en wat niet kan. Want er worden gewoon te pas en ontepas regeltjes toegepast, omdat ze daar gewoon misbruik van kunnen maken. En
ze maken overal misbruik van.
Juist, en dat vind ik nou gewoon jammer. Maar wat heb jij dan zoal over al... Want je bent nu al... Hoeveel jaar heb jij nu al te maken met jeugdzorg?
Nou, eigenlijk alles met elkaar 9 jaar. Want het was februari 2012, vlak na het overlijden van opa... dat die AMK-melding is gedaan. Kreeg ik een envelop van de directeur. Van een hele nerveuze directeur. Mm-hmm. Want hij stond te trillen aan alle kanten. Dus het leefde al op gespannen voet. Van al die treiterijen al. En al dat geroddel naar de directeur toe van al die dorpsbewoners... En dat doet natuurlijk een jaloerse buurvrouw ook graag aan mee.
En hoeveel uren per jaar krijg jij je kinderen te zien uiteindelijk? Weet
nou,
je dat?
Ik zei vorig jaar, dat is moeilijk te zeggen... want het neemt steeds af. En we zijn vorig jaar zonder reden 3 bezoeken niet doorgegaan. Eerst vanwege de lockdown rond Dirk's verjaardag. Dus toen was het videobellen en dan...
Als je moet kijken over de alle 9 jaren. Bijvoorbeeld de eerste jaar kan ik me voorstellen dat ze zeggen van... nou, iedere week krijg je een uur. Of bij mij was het al helemaal niks. Bij mij mocht ik ze helemaal niet zien.
Nou, de eerste tijd mochten we ze ook niet zien. Want toen waren ze ook in een crisispleeggezin. En toen werden ze ook niet... mochten ze niet zien, want ze moesten zogenaamd tot rust komen.
Zei je nou de eerste 5 jaar...
De eerste half jaar, de eerste tijd na de UHP.
Oké, de eerste 5 maanden, oké.
Nou, Arie mocht ze later pas in maart weer zien. Met een begeleid bezoek opgestart.
Ja.
Met de voogd. En die zit ook alles te verzieken. Dat hij bijvoorbeeld Arie ziet komen. En dan gaat hij aan de andere uitgang staan. Ik noem maar even wat. En zodat hij tijd kan inperken. En dat is gewoon de loop der jaren minder geworden. En als ik moet zeggen hoeveel uur per jaar... nou, dan kom je nog niet eens op 12 uur. Nou, niet eens op 24 uur uit.
Wauw. Dus dan heb je 1 dag in het jaar... Eigenlijk komt het uit op een halve dag in het jaar.
Nou, ja, zo...
Of een dag in het jaar.
Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Als je alles bij elkaar optelt... en dan die bezoeken die niet door zijn gegaan...
Nou, kijk, dit zijn dingen die jij dus heel duidelijk in jouw getuigenisverklaring neer moet zetten. Dus,
ja, daar ben ik ook mee bezig nog. Want
doe dat, want...
Het is voor mij een hele klus. Ik ben er niet zo goed in.
Je moet het zo zien, net zoals jij mij nu een verhaal vertelt. Je vraagt gewoon de vragen van... oké, hoeveel uren heb ik eigenlijk die kinderen gezien? Wat zijn alle strafbare feiten die ze gepleegd hebben? Nou, bij mij bijvoorbeeld, ze hebben mijn kinderen gebeten. Ze hebben mijn kinderen geslagen. Ze hebben mijn kinderen 10 verschillende adressen gestuurd. Ze hebben mijn kinderen eigenlijk onthouden van hun ouder. Tot de dag van vandaag, met geen legitieme reden. Er is geen uitspraak van een rechter. Want de rechter moet pas bepalen... hoort te bepalen... van deze moeder is gevaarlijk, crimineel. Wat de reden ook is, een rechter moet dat uitspreken. En niet de GI's. Dat kan niet.
Ja, maar ze hebben de rechters ook op hun hand. Want bij hun ben je altijd agressief of gevaarlijk. Is het belast voor je kinderen? Dus ze spelen je gewoon helemaal uit. En ze wringen zich in allerlei bochten om je gewoon in de rechtbank ook onderuit te halen. En de rechters die gaan allemaal mee met hun. Ze geloven de voogden. En de raad eventueel zie je ook in de rechtbank zitten. En ze halen je gewoon onderuit.
Ja.
En anders zoeken ze gewoon wat. Dus...
We hebben het even gehoord, hoe het bij jou eraan toe gaat. Hoe raken de kinderen het eigenlijk? Hoe ervaren de kinderen dat? Denk je dat zij dat durven zeggen tegen jou? Krijg je een idee?
Nee, ik heb al... Ze halen wel eens dingen op van vroeger. En dan hebben ze de grootste lol. Dus dat getuigt toch wel dat ze niet slecht hebben gehad. Maar als ik naar de foto's kijk van... ze zijn erg gesloten ook. Ze zeggen niet veel over het pleeggezin waar ze zitten. Maar als je foto's ziet van toen ze nog bij ons woonden... Nou, dan zie je twee lachenbekkies. Maar als je nou een foto ziet... Dan zie je twee in elkaar gedoken kinderen. Die eigenlijk, ogen die glimmen niet meer. Ze kijken dof uit hun ogen. Als ik van anderen hoor... Dan zegt ze bijvoorbeeld van onze zoontje Dirk... Dat hij gewoon niet meer goed in zijn vel zit. Dat hij gewoon in elkaar gedoken zit.
Ja. Ja, dit heeft er gewoon mee te maken dat de kinderen er ook onder lijden... op het moment dat ze hun biologische ouders niet meer zien. En dat is gewoon niet normaal. Kijk, wat de regering eigenlijk doet... is regeltjes en wetten creëren voor hun organisaties... en vergeten totaal de menselijkheid toe te passen... bij die wetgeving en regels. Maar dat kunnen ze niet, omdat ze geen mensen zijn. Ik zie ze niet meer als mensen. Het zijn gewoon organisaties, totaal geen emoties. Je mag absoluut niet boos worden. Je mag niet verdrietig worden. Dat mag allemaal niet, want dan ben je of te emotioneel of je bent te agressief.
Ja, en als je dat weer niet doet, dan zegt ze weer je bent gevoelloos. En een moeder hoort niet gevoelloos te zijn. Dus het draait gewoon alle kanten op.
Ja.
Dus het maakt niet uit in feite wat je doet. Als je volgzaam zeg maar bent, dan heb je nog wel wat vaker contact met je kinderen. Hè? Want als ik kijk naar mijn man, die ze straks al 3 jaar niet meer ziet.
Zo, is echt niet te geloven. Okay.
En dan zeggen de kinderen, we hoeven papa ook niet meer te zien, want hij doet zijn best helemaal niet. Nou, dan neem je een advocaat, die laat je eerst al een jaar tot 1,5 jaar wachten. En nou, eindelijk komt er dan een stuk wat ze naar de rechtbank stuurt. Willen we daar tegen een hoger beroep?
Gewoon een andere advocaat nemen. Kijk, ik heb je dit al eerder gezegd, of ik heb het ook al in de programma eerder gezegd. Een advocaat is een agent van de staat.
Klopt.
Die behartigt de belangen eerst van de staat en niet van de cliënt. Dus om die reden... Want kijk wat er gebeurd is met de belastingtoeslagen. Weet je hoeveel van ons al naar advocaten waren geweest? Niemand kon wat. Nu staan ze in de rij om ons zogenaamd te helpen... om die schadevergoeding te krijgen. Maar van die schadevergoeding, als wij dat collectief gaan nemen... krijgt die ene advocaat die 10% van de schadevergoeding. Nou, en bij mij gaat dat dus niet gebeuren, want toen ik al deze jaren op zoek ging naar een advocaat, was het allemaal te veel, te gecompliceerd. Dat kunnen wij niet aan, ik heb geen tijd, dus ze kunnen me wat, ik doe het lekker alleen. Dus schrijf je attestatie en als je wil kan ik je daar ook aan gaan helpen. Bel me maar op, laten we een afspraak maken. Zodat we in ieder geval concreet de knoppen door kunnen hakken.
Ja,
ik moet even verder nu.
Ik wil nog even één ding zeggen. Dat geldt ook voor iedereen. Om collectief iets te ondernemen. Want weet je, dat wil ik gewoon nog even zeggen. Ook aan jou, maar tegen iedereen. We hebben eigenlijk allemaal een dossier. Alle jeugdzorgslachtoffers. En ze lijken allemaal op elkaar. Als je ze naast elkaar legt, haal je er een bepaalde lijn uit. Dus je kan eigenlijk hele korte lijnen trekken. Je kan eigenlijk voor al die dossiers één dossier maken. Collectief gewoon, gewoon de boel aanklagen en onderuit halen.
Juist. En dat is ook wat ik aangegeven heb. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
Ja, dat bedoel ik.
Waar het op neerkomt is dat zij gewoon precies dezelfde manier hanteren. En bij jou zal het ietsje anders zijn, omdat je in een andere omgeving zit, andere situatie. Maar waar het op neerkomt, het komt op vastzet in geschriften, bedrog, martelingen. Ze bedreigen je zelfs. Als jij... wat laat horen aan het publiek. Want bij mij is het gewoon de consequentie om alles te publiceren online, is dat ik mijn kinderen gewoon niet meer zie. Nou,
nee, daar gaan ze mee dreigen. Ze dreigen ook ze dreigen een stuk door. Want je mag ook niet in de buurt komen waar de kinderen verblijven. Hè?
Ja, en dat kan dus niet.
Je komt straatverbod. Je wordt gewoon als een misdadiger bestempeld. Gewoon een straatverbod, terwijl dat je gewoon geen vlieg kwaad doet.
Juist.
Ja, hoe ver moeten we gaan?
Nou, heel ver. En de eerste
kinderen,
stap...
Alsof je, ik weet niet wat je kinderen aan wil doen. Zo behandelen ze je.
Ja, dat je een gevaar vormt voor je eigen kinderen. Ja, dat is hoe zij zich opstellen.
Ja, en weet je wat het ergste is? Ze gaan de kinderen indoctrineren. Hoe slecht de ouder je wel niet bent. En je kan niks uitleggen aan je kinderen.
Of
want
dat
ze
je een ouder bent die problemen heeft en die hun niet kan... Dat jij gefaald hebt en dat het jouw schuld is dat ze daar zitten.
Ja, dus en dat gaan ze de kinderen inpeperen. En niet alleen één persoon. Nee, Palan doet het. WSG doet het. De Voogden. De pleeggezinnen doen het. Papa en mama kunnen niet voor je zorgen. Zegt allemaal. In de crisispleeggezin, de huidige pleeggezin. En de wisselende voogden. Want dan zegt de eerste voogd met de volgende ook. En die volgende zegt het ook.
Ja.
Enzovoort, enzovoort. Zij zeggen het allemaal. Op slot moeten de kinderen dat geloven.
Ja, maar dat is ook de bedoeling, zodat de kinderen jou gaan vergeten. Want kijk, de Christine Rietveld, ik moet haar gewoon de duivelin van de jeugdbescherming regio Amsterdam noemen. Ze hebben haar neergezet om nu de andere mensen te leren hoe kinderen systematisch bij ouders vandaan te houden. En die vrouw heeft een studie gedaan. Ze is een neuroloog voor kinderen. Het is gewoon van de gekke als je leest dat deze vrouw zogenaamd een opleiding heeft gevolgd. En de dingen die ze doet, dat kan gewoon niet. Dat ze dan tegen mij zegt, ik zal ervoor zorgen dat jij nooit meer jouw kinderen te zien krijgt en of terugkrijgt. En dat ze tegen mij zegt, van dat jij krijgt je kinderen nooit meer te zien en daar zal ik voor zorgen. En het interesseert me niet wat je doet. En ik heb het opgenomen, maar mevrouw die denkt...
Zo zijn ze.
Juist, en dat kan
dat
gewoon niet. Maar goed, Cornelia, ik moet even verder, want mijn programma is bijna afgelopen. Ik wilde nog even wat dingen doorgeven. Hartstikke bedankt voor jouw verhaal.
En, graag gedaan.
We gaan eens even verder. We gaan nu eerst even wat muziek draaien en komen daarna verder. Bedankt voor je bijdrage.
Ja, we bellen elkaar nog wel voor die beëdigde verklaring en die actoren. Want er zijn er zoveel.
Ja, maak je niet druk. We bellen elkaar.
Ja, oké, tot later.
Dankjewel.
Zeg succes met je uitzending.
Dank je.
En bedankt.
Ja hoor.
Doei.
Coming after my soul, wanting to take control. Wanna give me lies, wanna give me blame, wanna give me all the material things. I hear them talking about what the world has to offer. Girl, what you doing, don't you see? What they have done to Bedouin and Marcus, Jesus and all of the prophets.
fall behind and can't pay your bills on time. Prostituting and standing in a them government line. No, and they don't mind when you waste your time coming up with some stupid lines, influencing the youth, them for snort a line and take a life. And they don't mind when you're locked up in jail, can't get no bail, sentence for life. I can't see your youth and strive. No, they don't mind.
Juist, jongen, niet bang zijn. Gewoon je verhaal doen. Gewoon je verhaal opschrijven. Nou, ik heb ook nog eens een keer gezien op Jeugdzorg Nederland 12 adviezen voor best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren. Nou, eigenlijk wat ze willen doen is teruggaan in de tijd dat ze mijn voorouders hebben vermoord en afgemoord. Kinderen verwijderd van hun moeders in van die scholen speciaal voor kwetsbare jongeren, zeg maar, neerzetten. Zodat zij gewoon helemaal opnieuw geïndoctrineerd werden. En eigenlijk helemaal verwijderd werden van de lering van de inheemse volkeren. En dat kan niet.
What the world has to offer. Girl, what you doing? Don't you see what they have done to Bedouin and Marcus, Jesus and all of the prophets. But I'm not afraid. No, no, I'm not afraid. No, I'm not afraid. No, if them all come, let them come, 'cause I'm protected by the most.
Ja, het nummer dat je kunt bellen is 020-737-1619. We hebben nog een beller. Dit is Mavis van Razo Amsterdam, Info Live tegen jeugdzorg. Met wie spreek ik?
Met Diana.
Hi Diana, wil je ons vertellen wat jouw ervaringen zijn geweest, zeg maar, of nog steeds zijn met de jeugdzorg?
Dat, voor mij is het al een beetje een lang verhaal. Ik ben zelf als kind ben ik al gedeputeerd geworden van jeugdzorg. Vanaf mijn kleins af aan tot met mijn 18e. En nu ben ik als moeder weer aan de beurt met mijn kinderen.
Zo. Dus jij bent eigenlijk zelf een jongere die, zeg maar, in de jeugdzorg hebt gezeten. En nu dat jij volwassen bent, hebben ze jouw kinderen genomen.
Ja.
Wauw. Nou, vertel, hoe lang ben je al, dus ja, vanaf wat voor leeftijd ben jij in de jeugdzorg terechtgekomen?
Vanaf mijn tweede.
Wow, dus je hele leven zit je eigenlijk al... Dus jij bent eigenlijk een levend bewijs van hoe het daaraan toe gaat. Wil je daarover wat vertellen?
Ja, natuurlijk wil ik daar wat over vertellen. Ik heb natuurlijk van alles meegemaakt, zelf invloed. Ze hebben allerlei verhalen tegen mij opgehangen. Toen die tijd heette dat ook poogde. En dat waren GI's, want toen bemoeide de gemeente ze niet mee. Want dus viel alles echt onder de straat.
Oké.
En mijn moeder, die zwanger, die was op het moment zwanger.
Ja.
Van een kindje. En die is jammer genoeg overleden na de geboorte.
Oké. En dat was dus reden genoeg voor de jeugdzorg om in haar leven terecht te komen. En toen hebben ze jou meegenomen.
Nou, ze hebben mij niet meegenomen. Moeder heeft, ik weet niet hoeveel rechtszaken wat ze heeft gehad. En op een gegeven moment, ik heb wel een tijdje bij haar familie gezeten. Mm-hmm. Maar ze hebben op een gegeven moment, was ik 15. Want ik woonde gewoon gelukkig nog wel thuis. Maar mijn ouders waren wel van de rechtszaak in vanuit uit.
Okay.
En op een gegeven moment dat ik 15 was, hebben ze het voor elkaar gekregen om mij in een crisisopvang te plaatsen in Haarlem eerst.
Ja.
En daarna bij een crisispleeggezin in Wognum. Ja. Nou, daar hebben ze het helemaal bond en helemaal bond gemaakt. Want ze hebben van alles tegen mij van je ouders gehouden niet van je. Je ouders die wil je geen eten geven, wil je geen liefde geven.
Ja, dus het bekende wat ze dus doen is de kinderen vergiftigen omtrent hun ouders. Toen ben je, wat heb je allemaal zo al meegemaakt? Hoe was de behandeling daar? Ben je mishandeld?
geestelijke mishandeling vooral. Dat heb ik mee mogen moeten maken. Het was een geestelijke mishandeling en zogezegd een directe karaktermoord op een kind.
Wauw. Wauw.
Nou, dat ik dan, nu ben ik eindelijk ouder en heb zogezegd twee prachtige kinderen. Een meisje die nu 10 is en een jongen die 9 is. Mm-hmm. Die hebben ze op 4 juli 2005 hebben ze die uit huis gestolen.
Gestolen? Uit huis gestolen, zeg je?
Ja.
Oké, heb je heel even een momentje, want ik denk dat we zo eventjes in het nieuws gaan. Blijf even hangen, dan komen we zo even bij jou terug, ja?
Ja.
Dat we zo eventjes in het nieuws gaan. Want er zijn, we gaan nu even over tot het nieuws. Dus ik wil eventjes vragen of...